Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Goedenavond, welkom bij Voetbal Praat op maandag 25 juli. We gaan langzaam maar zeker richting de start van het nieuwe voetbalseizoen. Althans, we zijn natuurlijk al begonnen met de voorbereiding. Maar de officiële start van het seizoen, de Johan Cruijffschaal, komende zaterdag uiteraard bij ons te zien. En dus krijgen we er steeds meer zin in. We gaan twee keer 22 minuten praten over voetbal met Tijmen van Wissing van RTV Oost. Je bent in topvorm volgens mij, toch?
Jazeker.
Ja, Hans Kraaij is sowieso in topvorm, maar nu helemaal uitgerust na vakantie.
Ja, heerlijk uitgerust.
Ja.
Gretig.
En
heel gretig.
Heel gretig. En Marciano is de meest hardwerkende analist van
Absoluut.
Heel Nederland, denk ik.
Zeker.
Jij bent overal bij. En vandaag ook weer erbij. Jullie mogen allemaal je moment kiezen, maar Tijmen is onze gast. Echte gast vandaag. Jij mag beginnen, Tijmen. Nou, jouw moment van deze week.
Ja, ik heb de hele voorbereiding een beetje gevolgd. Ik werd helemaal moe van al die wedstrijden over twee keer een uur en zo.
Verschrikkelijk.
Maar vrijdag zaten wij allebei in de Grolsvesten en daar werden we verwend met prachtige doelpunten. De wedstrijd was niet goed, maar het was schitterend om die goals te zien.
Ja, dat was een van de leukste oefenwedstrijden in tijden die ik heb gezien. Ja. En ook krankzinnig hoe je weet het van tevoren dat het een vriendschappelijke wedstrijd is, letterlijk, met de fans van beide ploegen.
Ja, nee, het was heel mooi. Dat zie je echt zelden, hè? Dat je dus gewoon fans nog in het vak van FC Twente hebt zitten. En ja, ze zijn vrienden en ja, dat kwam mooi tot uiting in de Vest. Het was een geweldige sfeer. 25.000 toeschouwers bij de oefenwedstrijd.
Ja, we gaan straks.
Wat een goals.
Ja, die waren echt mooi, hè?
Ja,
echt fantastisch. Dat flap dat ook kan, maar echt goed.
Ja. Ja, dat wordt nog wat dit seizoen. We gaan straks uitgebreid praten over FC Twente. Dat schurkt aan tegen de top 3 natuurlijk. Hans, je bent helemaal fit van terug van vakantie. Je hebt alles gevolgd. Ja. Wat is nijpend? Waar wil je het echt over hebben?
Nou, Sangaré heeft het eerste seizoen natuurlijk heel veel kritiek gehad. Het positieve was dat hij heel goed ballen kon veroveren. Maar dat deed hij heel vaak omdat hij ze eerst aan de verkeerde kleur gaf.
Ja.
Het afgelopen seizoen ben ik echt, en met mij velen, echt heel groot fan van hem geworden. Want ballen en een ballenafpakker die ze heel gepassioneerd en geconcentreerd heel snel aan Gutsen geeft. Ja, dan heb je een geweldenaar op die plek. En ik zie hem tegen Betis Sevilla. En is het weer de Sangaré van vorig jaar. Die geeft hem aan de verkeerde kleur, pakt hem weer af en geeft ze weer aan de verkeerde kleur. Ik geloof heel erg in statistieken, wat jullie allemaal doen. Maar bij Sangaré moeten we wel één ding doen. Balveroveringen tellen bij hem niet meer mee als hij hem eerst aan de verkeerde kleur krijgt.
Een nieuwe statistiek.
Ja, ja. Ja,
helemaal eens. Hij staat bovenaan in dat lijstje, toch? Met die balveroveringen.
Ja, precies. Maar goed. Ik neem aan dat Ruud van Nistelrooy ook wel tegen hem zal gaan zeggen, of heeft gezegd van, concentreer je nou eens gewoon. Ik heb ooit een statistiek gezien van Blind en, dan moet ik naar jou kijken. Blind en Liedmanen, die gaven een bal met dezelfde passie en concentratie over 5 meter als over 25 meter. En dat zou hij eigenlijk, hij zou eens een keer wat oude filmpjes van Liedmanen en
of
Blind
Jonk. Jonk
van
Jonk ook.
Ja, ja. We gaan dat er uitgebreid bij pakken, want we moeten ook nog wat hebben over de controlerende positie bij PSV. En dat het er maar 1 is in plaats van 2. Maar daarover straks meer, toch, Hans?
Daarover straks meer.
Daarover
dat
straks
moeten er
meer.
2 zijn.
Dat moeten er 2 zijn volgens Hans. Marciano, wat wil jij heel graag bespreken?
Nou, ik zag van de week beelden over Schreuder die in gesprek was met Kudus. En eigenlijk was hij aan het uitleggen dat hij in Kudus meer een aanvallend ingestelde speler, dus meer een aanvaller ziet dan dat hij hem eigenlijk meer als middenvelder ziet. En dat vind ik eigenlijk best wel heel erg vreemd en ook een beetje kloten voor Kudus. Want je komt nu in een situatie dat er een nieuwe trainer voor de groep staat. Je hebt nu de kans om op het middenveld je plekje te veroveren. Want je zou de concurrentie misschien met Taylor aan moeten gaan.
Hij zou een eventuele opvolger van Gravenberg kunnen zijn.
Kunnen zijn. En ik denk dat als je kijkt naar waar liggen mijn kansen als Kudus zijnde, dan liggen jouw kansen misschien nog wel het meest op het middenveld. Hè? Qua strijd die je aan moet gaan met je concurrent. Nou, nu zegt een trainer, ik zie jou meer als een aanvaller op links, rechts, in de spits. Nou heeft hij 2 wedstrijden tegen Eupen, volgens mij tweede helft, in de spits gespeeld, scoorde die. En tegen Salzburg heeft hij ook in de spits gespeeld. En daar was hij heel tevreden over. En dan denk ik bij mezelf, ja, weet je, waar wil je met Kudus naartoe? Je hebt Tadic, je hebt Bergwijn, je hebt die Conceição nu, je hebt Anthony, Robbie. Er zijn zoveel spelers voorin die al sinds jaar en dag aanvallen zijn, gepocht, gemazeld zijn op hoe ze die positie moeten invullen. En dan ga je nu eigenlijk een jongen die onder Ten Hag 2 jaar lang iedere keer inviel op die 8 en soms op die 10 positie, die ga je nu in 1 keer op de 9 positie uitproberen. Dan denk ik, ja, voor mij is 1-1... Twee, jij komt op de bank en dit is eigenlijk een soort verhaal dat ik ophoud en je een veer in je kont steekt van hey, fantastische voorbereiding gedraaid. Maar op die middenveldpositie, daar worden tactische dingen gevraagd en daar ben jij niet goed genoeg voor. Dus daar ga ik waarschijnlijk Taylor en Blind misschien op het middenveld de voorkeur geven. En dan is het misschien heel lullig als je dan derde keus bent, dan maar voorin tweede keus. Zoiets voelt het, weet je. En dat vind ik heel vreemd.
Ja, maar wat is zijn beste positie dan?
Want nou, hij kwam als 9,5.
Ja, precies. Hij kwam als 9,5. Hij werd gebruikt als 8, want in de opbouw was hij balvast. Hij kon een situatie creëren door een man uit te spelen. Dus dat je een overtal creëert. Dus het publiek zag ook in 1 keer een speler die op het middenveld in ieder geval iets met een bal kon. Hè? Niet alleen maar kaatst en een 1-2'tje opzoekt. Nou, en daarin heeft hij zich, denk ik, toch wel een beetje vastgebeten. En af en toe op nummer 10. Maar ja, daar was die concurrentie zo groot met Berghuis en Klaassen. Dat die 8-positie waar hij voor Gravenberch dan wel eens inviel, dat zijn positie volgens mij was.
Voordat hij naar... Toen bekend was dat hij naar Ajax ging, heb ik wat wedstrijden van hem teruggekeken. En hij speelde op 3 posities. Hij speelde hangend linksbuiten bij zijn vorige club. Op 10. Wel 8, niet als 9,5, maar echt met een 9 voor hem. Ja. Of als controleur. En als controleur, en ik denk dat jij dat bedoelt, had hij dat heel erg. Dat hij gewoon aan de bal, net als een soort Frenkie, weliswaar met een linkbeen, gewoon langs mensen heen liep. Ja. En dat kunnen niet heel veel controlerende middenvelders.
En dat is denk ik ook een van zijn sterke kwaliteiten. Dat hij in ieder geval een overtalsituatie kan creëren. Ja. Want dat zoek je als trainer. Je wilt iemand hebben die iemand kan uitspelen. Want anders wordt het zo'n geschuif. Ja, daar kan een tegenstander zich makkelijk op instellen. Nou, dat hele onverwachte, dat vindt Schreuder ook erg goed. Maar hij wil dat liever in de spits zien. En dan denk ik, ja, je hebt Robbie gehaald, je hebt Bergwijn. Waar gaat deze jongen in godsnaam dan staan? En wanneer exact. Dus ja, ik vind dit allemaal prietpraat.
Ja, hij zal zaterdag denk ik wel starten, toch? In de Johan Cruijffhal.
Kudus.
Ja, dat is volgens mij wel de verwachting.
Dat zal dan wel de verwachting zijn. Maar mij gaat het meer erom.
Maar gaat hij niet spelen.
Exact. Uiteraard. Mij gaat het erom. Ontwikkeling. En waar wil je met deze jongen naartoe?
Wat zou jouw favoriete 3 zijn voorin, Hans, bij Ajax?
Ik denk Tadic in de spits. Bergwijn aan de linkerkant en dat hij echt heel veel naar binnen kan komen. Want hij heeft aangetoond dat hij een hele goede twee centrumspitsen speler is bij het Nederlands elftal.
Ja.
En dan
Anthony waarschijnlijk.
Anthony aan de rechterkant.
Ja, ja.
Geen Bobby.
Nee, maar ja, als je trainers tegenwoordig hoort, en dat is niet geheel ten onrechte, dan zeggen ze, er zijn zoveel wedstrijden.
Ja,
In de tijd in 1970, toen Ajax de Europa Cup won, kan je nog steeds de 11 namen van invullen. Maar die speelde 1 keer in de week. En dat Feyenoord, dat is 71, 72, 73 Ajax. Dat Feyenoord in 1970 de Europa Cup won, kan je ook gewoon het hele elftal opnoemen. Maar tegenwoordig spelen ze zoveel, dat die trainers iets hebben van, ja, weet je, die worden ook niet meer nerveus als ze 3 spelers voor 1 plek hebben. Ja.
Nee. Ten Hag was er op een gegeven moment niet zo fan meer van Tadic in de spits. Dat kwam natuurlijk ook doordat op een gegeven moment Haller kwam. Maar daarvoor ook al minder.
Nee.
Wat maakt het dat je liever een targetman hebt dan Tadic eigenlijk?
Nou ja, Tadic, de verrassing was natuurlijk in die hele Europa, in de Champions League serie, dat hij een beetje als een valse 9 kon spelen. Dus hij kon eruit en dan kon Promes later erachter komen. En je had natuurlijk Neres die erachter kon komen. Dus de lopende acties achter Tadic, die waren super gevaarlijk. En daardoor kon Tadic ook nog eens in die vrije ruimte tussen de twee linies, kon hij vaak aan de bal komen. En dan is Tadic op zijn best. Alleen op een gegeven moment is Tadic ook natuurlijk de snelheid en in die kleine ruimte jezelf aanbieden. Dat wordt allemaal een stukje minder. Aan de linkerkant deed hij het al niet meer.
Nee.
Dus toen is hij op een gegeven moment maar gaan kijken naar een 2-spitsen systeem om toch weer een soort schwung te krijgen in Ajax. Nou, voor mij kwam de schwung met name doordat Taylor erin kwam en eigenlijk een soort vers bloed bracht in het team. Alleen ik denk dat Tadic aan de linkerkant wordt het best wel steeds lastiger voor hem. Want hij heeft niet meer de snelheid om met een actie erlangs. Het is echt vanuit het momentum, vanuit het stilstaan, de actie en dan de vroege voorzet. Maar echt erlangs op snelheid lukt niet meer. Dus dan krijg je een soort combinatiespel aan de linkerkant. En als daar dan ook nog eens blind achter staan, dan is de hele snelheid, de vaart eruit. Dus wat Hans zegt, als jij Bergwijn aan de linkerkant zet, dan heb je in ieder geval weer dat er eentje erachter kan duiken met Tadić misschien nou toch ja, in die spits.
En ik denk dat Schreuder ook wel denkt aan combinaties. Wijndal is natuurlijk steeds beter geworden met het juiste moment eroverheen gaan. Ja. En als Bergwijn er binnen gaat, Wijndal eroverheen. Ja. Dat heb je dan aan één kant. En Anthony houdt het wat meer breed aan de andere kant. En dan zou je eigenlijk een back moeten hebben, à la Mascherini, die aan de binnenkant erop...
Ja, Rens zou dat eventueel wel kunnen. Die deed dat vroeger wel toen hij in zijn goede fase zat. Iataren gaat denk ik niet spelen in de Kruisschaal.
Nou, ik vind dat zo'n heel raar verhaal. Maar goed, waarschijnlijk mag niemand erover praten. Want ik hoor dan dat er wel een vraag gesteld wordt aan Schreuder. En dan wordt het zeg maar, ja, dat is voor de club. En ik ben er wel geweest. Ik heb met hem gesproken. Maar voor de rest mag ik er niks over zeggen. Nou, je hoort van alle kanten hoor je verhalen. Maar wees gewoon duidelijk en zeg gewoon, wat is er aan de hand? En stel een bepaalde tijd dat iemand ervoor... Want nu is het eigenlijk zo, hij kwam fit van de vakantie terug. Twee wedstrijden, volgens mij heel goed gespeeld. Zag er best wel goed uit. Aan die linkerkant heel dominant.
Rechterkant.
Aan de rechterkant heel
volledig
dominant.
Volledig afgetraind.
Hartstikke fit, ja.
En dan in één keer, net voordat ze op trainingskamp gaan, dan komt er in één keer iets en dan is het Iataren stilte. En dan, ja, dat vind ik vreemd.
Ik vind het beangstigend.
Beangstigend.
Maar Ajax zou er toch ook transparanter over moeten zijn. Ja. Er hangt altijd zo'n zweem omheen.
Omdat je nu zoveel speculaties krijgt.
Maar wij gaan ook weer gissen en ligt het dan aan Iataren.
Nou, helemaal met de spelen waarbij natuurlijk al zo'n hele dramatische geschiedenis is geweest. Ja. Hè? Met de niet fit zijn, eigenlijk heel ver weg van het voetbal. Toch weer teruggetrokken, weggestopt in Italië, teruggehaald. Dus er hangt al een heel verhaal omheen. Heel duidelijk.
Zou het kunnen dat ze niet transparant zijn omdat ze bij Ajax misschien zelf ook niet precies weten hoe het zit?
Ik heb geen idee, omdat ik ook niet weet hoe het zit. Maar goed,
Alfred Schreuder is wel bij hem thuis geweest.
Dat was wel voor...
Voor trainingskamp?
Ja.
Oké. Okay.
En hij zei ook in het interview, ik heb hem al een tijdje niet gesproken. Dat botst dan ook met elkaar. Dat je heel erg interesse wil tonen in iemand, maar hem ook al een tijdje niet spreekt.
En dat eerst weer buikklachten, dat verhaal.
Ja.
En later...
Het is wel een teken aan de wand dat je hoofdtrainer... een van de spelers die van waarde kan zijn, al een tijd niet spreekt.
Nee, dus dat impliceert wel dat er wat aan de hand is. En dat Schreuder waarschijnlijk ook niet de invloed op heeft.
Het zou ongelooflijk sneu zijn.
Ja. Aan de andere kant is het wel zo dat we moeten ook misschien maar een beetje ophouden met erover praten. Want Iataren moet eerst maar op het veld laten zien. En niet in twee helften in
oefenwedstrijden.
Ja,
maar het gekke is, we hebben erover gesproken. We zijn er stil over geweest. We hebben hem de tijd gegeven.
Toen kwam hij
heel fit terug, dus... Ja, het is gewoon een speler van Ajax. Dus ik vind het best wel raar om dan te zeggen, omdat het Iataren is, moeten we er maar niet meer over praten.
Nee, we mogen er wel over praten hoor. Alleen het blijft speculeren.
Want was dit bijvoorbeeld een Kudus geweest of een Klaassen geweest, hadden we toch wel meer willen weten. En dan hadden we erachter gezeten. Dit is wel heel raar. Nu is het te spelen met de voorgeschiedenis. En Ajax kapt eigenlijk alle informatie af onder het mom van privacy. En wij zitten eigenlijk met een speler waarvan we toch allemaal wel weten dat hij heel talentvol is. En hopen dat hij het mooie succesverhaal voort kan zetten. En dat wordt nu eigenlijk weer afgekapt.
Ja. Blokje Ajax wil ik heel even afsluiten door Hans jou één vraag te stellen over Tagliafico. Want die gaat nu weg natuurlijk. Die ging naar Lyon waar jij gisteren was bij Peter Bos. Nu is Martinez weg en Tagliafico. Dus er is wel een beetje veel Zuid-Amerikaans gif weg, of niet?
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat... Ik snap er helemaal niks van dat zo ongelooflijk lang duurt dat een Argentijns international die het bij Ajax fantastisch heeft gedaan...
Die Argentinië altijd in de basis staat. Ja.
En die maar 4 miljoen kost. En hij heeft best wel een pittig salaris, dat snap ik ook wel. Maar dat zo langzaam op gang komt dat een speler die 4 miljoen is tegenwoordig... en voor Engeland en voor Spanje en voor Italië en voor Frankrijk, helemaal niks. Nee. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Ik vind het een geweldige speler.
Ja.
Of zit er een kras aan? Ik heb geen kras kunnen ontdekken.
Ik heb geen idee.
Het enige wat,
vorig jaar hebben ze natuurlijk wilde Barcelona hem hebben. En toen is dat niet doorgegaan op het laatste moment. Dus er is ongetwijfeld heel veel interesse geweest. Maar,
het enige is misschien zijn leeftijd. Maar Peter Bos ook. We hadden liever Malaysia gehad voor de lange termijn van de club. Maar voor de korte termijn is denk ik dat Grafico voor dat geld...
Nou, Peter Bos zei na afloop nog... live. Hij zegt, ik wil nog even iets zeggen over... kan je nagaan dat die trainers ook op social media zitten. Ja. Hij zegt, ik heb tegen jou op de vraag gesteld van Tagliafico. Die heeft een beetje gas gegeven, want hij moest snel beslissen. Ik zeg, ben je misschien eigenlijk niet gewoon blijer met Tagliafico? Hij zegt, nou, het zijn twee totaal andere types. Ik ben hartstikke blij. En misschien had het voor de club Malatia meerwaarde gehad. Is overal in de Franse media gezegd... Peter Bos had veel liever Malatia. En dat krijgt hij dan tijdens de wedstrijd door. Ja, ik zou iets hebben als trainer zijn van laat maar gaan.
Ja.
Ja. Ja, trainers zijn toch ook blijkbaar mensen, Marciano.
Absoluut.
Het zijn zeker mensen. We gaan natuurlijk over de vrouwen hebben. Die hebben jullie allemaal gezien, maar dat gaan we straks bespreken. Of kunnen jullie er niet wachten?
Ja. Tijmen?
Nou, weet je wat, we doen het gewoon nu. Tijmen, hoe heb jij gekeken zaterdag naar Nederland-Frankrijk?
Ik had echt moeite om wakker te blijven. Dat heb ik zelden. Nee, ik vond het geen prettige wedstrijd. Geërgerd ook gewoon.
Ja?
Ja.
Waar het meest aan?
Nou, de houding. Ik vond het... Want de afloop, ook na afloop. Ik bedoel, ik kan me al sowieso die hele avond al ergeren. Het hele voortraject al. Ik vind het ook...
Waar heb je dan het meest aan geërgerd?
Nou, hoe we het ook aanvliegen als journalistiek. Ik vind het echt... Want ze willen dezelfde gage hebben als de mannen. Ik vind het kritiekloos hoe ze de vrouwen benaderen. Zeker ook in het voortraject. Lionel Stendler vind ik dan nog een van de weinigen die daar nog wel eens de vinger op de zere plek legt. Maar ik vind dat de vrouwen gewoon gefaald hebben. Die hebben toch helemaal niets laten zien dit toernooi.
Nee. Maar wie... veroordeel je eigenlijk?
Nou, maar als je naar de trainer toe, die wordt kritiekloos geïnterviewd. Die speelsters, Jill Roord, nou, die heeft een vernietigend interview over die trainer. Nou, daar zouden we echt opduiken als een speler van het Nederlands elftal dat over Van Gaal zou zeggen. Ja. En hier laten we het allemaal maar gewoon gebeuren. Ja. En Lieke Martens die heeft toch gewoon een heel slecht toernooi.
Ja, zeker. Nou, zeker. En de bondscoach heeft natuurlijk ook dingen niet goed gedaan. Met Schuiven, met Roord en Van der Donk. En
dan weer op 10 en dan weer op rechts. Ja. Ja.
En eigenlijk ook een tactiek waarvan je denkt... als de speelsters openlijk al over de bondscoach zeggen... ja, ik weet niet of ik er wat van heb geleerd en ik wil dat we aanvallender spelen. Dat zit allemaal niet zo lekker.
Nou, ter verdediging van Parson... ze gingen er met 5-1 af tegen Engeland. En toen hebben ze heel hoog druk gezet. Ja. En toen werden ze echt geslacht. Het komt ook omdat Van der Gracht en Nouwen, die in het centrum speelden, niet bloedjesnel zijn.
Nee, die speelden de eerste wedstrijd. Nu speelden Van der Gracht en Jansen. Ja. Maar Van der Gracht zeker niet snel. Ja.
En toen hebben die speelsters gezegd van... trainer, niet al volle bak pressie, een beetje terug. Nou, dat beetje terug, dat komt Stephanie van der Gracht fantastisch uit. Want... daar zit gewoon een goede kop op. Die speelt als een soort Jaap Stam. En die weet dat ze met ruimte in de rug dat ze problemen heeft. Dus die was gewoon heel erg goed. Maar we, het Nederlandse team, is niet meer van de rand 16 afgeweest met de achterste vier.
Je hebt er geen één aanval gehad dat je dacht, hè?
Nee.
En terwijl we een Martens hebben die niet bloedjesnel is. Roord die niet bloedjesnel is. En Miedema. Dus dan zou je toch wat hoger op het veld moeten staan.
Ja, ik heb het buiten het feit dat het vrouwenvoetbal me niet echt heel erg interesseert, heb ik wel. Het interesseert me niet zo heel veel.
Dat mag ik toch gewoon zeggen.
Maar goed, ik vind wel wat jij zei, dat er een beetje omheen gepraat wordt en heel kritiekloos wordt er over het voetbal gesproken. Ik vind wel dat de ervaren speelsters, die moeten wel echt heel erg goed in de spiegel gaan kijken wat die gepresteerd hebben. Want het is niet alleen Martens, het is ook Van der Donk. Weet je, als ik zie met wat voor...
Van Spitsen.
Ja, maar die wordt zo gehaald.
Maar laat ze al die speelsters...
Dat zei het,
die...
Ja, maar die, dan wordt het een prestatie van formaat 200 interlands. Nou, wat zegt dat over... Ja. Het doorselecteren in een nationale ploeg. Als iemand 200 in het land speelt. Het is geen Miedema.
Nee, maar als ik kijk naar die jonge meiden zoals Brugs en Pelova. En wat voor een energie die brachten. En dan is het iedere keer in de interviews na afloop. Komen de ervaren speelsters aan het woord. En dan denk ik, ja weet je, geef gewoon meer gas. Als ik kijk naar Engeland, dat is echt gewoon superleuk om naar te kijken. Ja. Ongeacht of het de eerste helft tegen Spanje weggespeeld wordt. Maar je ziet gewoon een bepaald idee. Je ziet spelers met balvaardigheid. Je ziet spelers die weten wat ze willen. En bij Nederland is het niet alleen de coach. Het zijn ook de spelers die zo ervaren zijn. Die moeten gewoon meer brengen. En veel meer, gewoon veel meer energie erin stoppen. Het was zo slap en zo halfbakken.
We zijn gewoon voorbijgestreefd. Hè?
Absoluut.
We zijn voorbijgestreefd door de Zweden. Ja. We zijn fit, snel, groot, balvast. We zijn voorbijgestreefd door de Engelsen. Die ook nog eens een keer weggespeeld werden door Spanje. En vervolgens gewoon zeggen wat heel veel meer trainers bij mindere clubs in Nederland zouden moeten doen. Serena Wiegman heeft ook gezegd, bal naar de rechtsback en pomp hem er maar in. Want ze kunnen niet koppen, die Spanjaarden.
Dat Spanje.
Spanje was echt fantastisch.
Was fantastisch. Op een gegeven moment. Ik wil niet euforisch worden omdat jij zegt van we moeten.
Maar daar heb ik echt van genoten. Allemaal vooruit aannemen.
Op een gegeven moment dacht ik van ik zit naar Barcelona te kijken.
Ja. Die ene aanname uit de lucht.
Oh. Maar luister, dat is puur en alleen techniek. En dat is wel iets wat je gewoon kan trainen. Ja. Kijk, en die meiden die er nu aankomen, dus 16 tot 19.
Kunnen allemaal lopen, Marciano.
Die zijn allemaal technisch veel beter dan wat er nu rondloopt. En als er dan wordt gevraagd van dat je met jouw bek meeloopt, ja, dan moet je wel in staat zijn. Als jij bij Barcelona of bij Paris gaat voelen, moet je wel in staat zijn als je de bal in voorwaarts krijgt, dat je een actie kan maken. En dat je niet blind tegen een speelse aanloop van vermoeidheid. Ik vind dat best schrijnend.
Ja.
Ik vond het echt schrijnend, want je klaagt over het feit dat je dan met je bek mee moet en dat je te weinig kracht over hebt om een voorwaarts actie te maken. Dat hoort bij het voetbal. Wake up. Dat hoort bij het voetbal. Ja. En dat vind ik gewoon schrijnend. Dat vond ik echt.
Hij heeft mega veel pech gehad. En natuurlijk dat Miedema gewoon totaal niet fit geweest is. Hè? Want zij is natuurlijk wel verschrikkelijk goed.
Twee lichtpuntjes, maar ik vond die kiepse. Heb jij? Neem jij maar.
Ik had Hans aan de telefoon. We hebben het 8 minuten over Daphne.
Wat een goede kop heeft dat meisje.
Daphne van Domselaar.
Ja, echt.
Die pakt een hoge bal. Daar kunnen heel veel eredivisiekeepers een voorbeeld aan nemen.
Fantastisch.
Die heeft reflexen. Die is rustig, heeft veilige handen en is de beste voetbalster van alle verdedigers.
En ze kan springen, want dat zie je bij kiepsters.
Zij komt van de grond.
Van de grond en dat vind ik echt fantastisch.
Einde tijdperk, Sarri van Veenendaal. Dit is... Zij lijkt
een nieuwe ster.
Dat is de grootste winst van dit toernooi.
Ja, absoluut.
Dat we een keeper hebben.
Absoluut.
Ja. Nou ja. Zij is geweldig.
Nou ja,
En die, hoe heet ze, Erugola?
Damaris Egurola.
Ik vond de wedstrijd dat meisje speelde, zag je in ieder geval iets van techniek, talent.
Ja, Spaanse techniek.
Maar waarom moest die dan weer gelijk plaatsmaken en op de bank? Want als je op het middenveld...
Ik had haar wel voor spitsen willen zien.
Nou, ik ook. Ja. Heel graag zelf.
Maar dat is Spanje, die selecteren gewoon op voetbalsters. En het is ook, jij roemde nog even van de gracht, maar eigenlijk is het armoede dat zij er nog staat. Hè? Ajax gaat er niet mee verder en eigenlijk wil niemand van de gracht hebben.
Des te meer respect heb ik voor haar dat zij gewoon met haar kwaliteiten altijd 130% eruit haalt.
Hou dit vast, jongens, want we moeten het ook nog over de positie van Mark Parsons hebben. En PSV, Feyenoord en nog Twente, Heracles, allemaal ter sprake in deel 2. Tot zo. Welkom terug bij Voetbalpraat, deel 2. We gaan het toch nog even over het Nederlands elftal bij de vrouwen hebben. Want Mark Parsons, bondscoach van de vrouwen. Voldoende of onvoldoende? Toen was het stil.
Uiteindelijk heeft hij toch ook gewoon gefaald?
Ja.
Ja.
Ik vind de vrouwen meer onvoldoende dan hij. Want ik vind dat hij heel goed tactisch gewisseld heeft in de wedstrijd tegen Zweden. Toen het Nederlands elftal volle bak onder druk kwam. Ja. En dat hij gewoon Martens eruit haalde en Berestijn erin gooide. Niet dat Berestijn zo... Maar en volgens mij Pirova kwam dat...
Hij wisselde Roort en Van der Donk om.
En Zwitserland deed het ook goed met de jonge dames.
Hij zorgde voor diepte. Ik vind dat hij niet zo heel veel fouten heeft gemaakt. Je kan twisten over... Laat Danielle van der Donk, als je haar opstelt... Laat haar dan vasthangend aan de rechterkant spelen. Want Roort is daar veel beter achter Miedema.
Ja.
Dat kan je doen. En voor de rest... ik weet niet of die man zoveel te verwijten valt. Want als je gewoon zit te kijken... Zweden heeft betere speelsters. Engeland heeft betere speelsters. Spanje heeft betere speelsters. En Frankrijk heeft betere speelsters. Ja, we zijn ingehaald.
En wie moet het anders doen? Want ik had... Dit weekend toevallig een interview met Nico-Jan Hoogma. Die heeft Parsons nog aangesteld. Hij heeft eerst 5-6 mannen geprobeerd. Nou, die wilden het allemaal niet. Het afbreukrisico is blijkbaar te groot.
Ze wilden eigenlijk Andries Jonker, heb ik begrepen. Dat was keuze 1, toch?
En die hebben dus allemaal nee gezegd. Hij heeft 5-6 mannen gesproken. Die wilden het niet doen. En bij de vrouwen is er niemand klaar voor. Jessica Tony, de assistentbondscoach, is de enige met een papiertje. En die heeft dat papiertje net enkele maanden. Dus die hebben ze ook nog niet voor de groep willen zetten. Dus het alternatief is er ook niet, lijkt me. Mm. En om hem nou te verwijten met die part-time job dat hij niet heeft doorgeselecteerd. Ja, dat had eerder gemoeten bij Wiegman.
Ik zat wel te denken, wie moet hem überhaupt beoordelen bij de KNVB? Want Hoogma heeft hem aangesteld, die is weg. Je hebt nu Marianne van Leeuwen.
Van Leeuwen.
Die is niet aangesteld voor de voetbalkennis. En Jan-Dirk van der Zee gaat er ook over, maar
die heeft natuurlijk ook niet echt uitgeblonken in voetbalkennis de afgelopen weken.
Jij wil eigenlijk zeggen van wie moet er gaan bepalen of Parsen mag blijven.
Ja, zeg het maar.
Zo niet. Wie moet dan zijn opvolger of opvolgster
aanstellen?
Ja. Maar als hij blijft, moet je gewoon flink gaan doorselecteren. Want dat het niet goed zat, dat is ook wel duidelijk geworden.
Nee, maar er is gewoon geen voetbalinhoudelijke leiding met de KNVB. En dat is toch eigenlijk ook wel schokkend? Dat er nog steeds geen opvolger is voor Hoogma.
Ja, dat duurt wel even, ja.
Ja, en Marianne van Leeuwen moest Koeman aanstellen. Nou ja, daar zijn we het allemaal wel mee eens dat dat op zich een prima keuze is. Het was ook niet heel ingewikkeld.
Marianne van Leeuwen had een enorm statement kunnen maken als zij gewoon 5-6 weken geleden had gezegd van, weet je wat we doen? We vinden het heel belangrijk als Ajax het Europees goed doet. We vinden het ook belangrijk dat PSV het heel goed doet. En we gaan zorgen dat die wedstrijd, de Johan Cruijffschaal, op vrijdagavond gespeeld wordt. En wie of wat er ook van vindt, maakt mij niet uit. Maar 3 hele volle rustdagen voordat ze naar Monaco gaan.
Dat is voor iedereen beter geweest, toch?
Helemaal mee.
En dan had ze een statement gemaakt en dan... Ze duikt altijd weg als ze op de voorgrond moest staan. Ja. Laat je zien, laat je horen.
En dit kan je ook zonder voetbalkennis beslissen en bedenken.
Ja, daar hoeft er geen hangende links buiten voor geweest te zijn.
Nee, het enige is wel dat PSV misschien iets te laat in actie is gekomen. Maar goed.
Ja, ik had begrepen dat Marcel Brands, dat las ik net of vanmiddag, dat hij er heeft tegen geageerd. Maar er stond niet bij hoe lang geleden.
Maar goed, je kan het als KNVB ook zelf beslissen. Ja, je weet al van tevoren dat PSV voorrond Champions League heeft. Je weet dat het dan is.
Ja.
Maar bij Twente hebben ze wel rekening mee gehouden, hè?
Ja.
Die spelen dan midweeks. Dus,
ja, want er is een ronde uitgehaald, hè, in het weekend. Ja.
De tweede al, of niet? Of de derde?
Volgens mij wel
tweede speelronde, ja.
Ja.
Dus daar hou je al rekening mee. Dus dat is heel gek dat je dat bij de Johan Cruijffschaal niet doet.
Nee. Over Twente gesproken, Tijmen, want we gaan zo PSV en Feyenoord erbij pakken. Maar eerst even FC Twente. Ik was er vrijdag voor de mensen die aan het begin van de uitzending dachten over welke wedstrijd gaat het, godsnaam, want dat hebben we niet benoemd. Het was Twente tegen Schalke.
Twente-Schalke
afgelopen vrijdag. 3-1 voor FC Twente, schitterende goals. Krijg wel een goed gevoel bij FC Twente. Hoe zit het met jou?
Ja, die selectie is beter dan vorig jaar. En vorig jaar werden ze vierde. Ja, daar scheelt dan ook meteen het gevaar in, want vorig jaar hebben ze wel wat fortuin gehad, vind ik. Of ze weer vierde worden, dat wordt lastig, denk ik, onder
waarom deze eigenlijk?
AZ heeft toch ook nog steeds wel een goede selectie. Nog niet helemaal overtuigd misschien.
Utrecht heeft een goede selectie.
Utrecht heeft een goede selectie. Nou, Ajax, PSV en Feyenoord zijn beter. Dus. Maar ja, goed, ze gaan zeker meedoen. Ze zijn weer terug aan de subtop. Dat zie je gewoon. De seizoenkaarten zijn uitverkocht. Flappen halen ze binnen voor 2 miljoen.
Ja.
Nou, dat is jaren niet mogelijk geweest.
Volgens mij zijn de sponsorruimtes ook allemaal uitverkocht.
Ja, je was er vrijdag. En iedereen die loopt weer in de Polonaise daar. Dat is ongekend hoe...
Je hebt dat niet gezien. Maar ik was 20, 25 minuten na de wedstrijd Ron Jansen aan het interviewen. Was het halve stadion nog vol. Omdat ze een ereronde aan het lopen waren en die spelers aan het toejuichen waren.
Ja, toen zat
ze
ik
hebben
net,
er zin in Enschede.
Ja, toen zat ik net nog in mijn auto. Dus ik heb geen televisie in de auto.
Nee.
Normaal, ik zie je alles voor jou.
Maar je zat wel even in de auto, geloof ik. Hè? Hoe lang heb je teruggereden?
Ja, nee, ik heb wel even een tijdje in de auto gezeten. Ja. Nee,
dat is behelpen, geloof ik. Hè?
Ja, nee, dat is niks voor mij, autorijden.
Maar Tijmen, als zij spelen kunnen halen die een jaar geleden nog voor 11 miljoen euro is gekocht door Norwich.
Ja, het Solids hebben we het over, een Griekse buitenspeler. Ja, dat zegt genoeg. En die kon naar Brugge. En als je dan voor Twente kiest, het perspectief is er weer. En vorig jaar heb je gezien dat spelers graag weer in de goalsresten willen spelen. Brenet kiest Twente boven Feyenoord. Nou, dat zegt heel veel. Sadilek, die kiest daar ook voor. Dus wat dat betreft staat Twente er gewoon heel goed op. En gaan ze echt wel meedoen. Wat een voordeel is ten opzichte van al die andere clubs. Twente heeft als enige echte selectie al op peil. Hè? Die al vroeg ook. Dus ze moeten er ook al staan voor volgende week Europees. Dus dat heeft Jan Strooijer uitstekend gedaan.
Hans, je weet tegen wie ze moeten, hè? Europees?
Geen hele grote club, hè?
Kukariki.
Ja.
Kukariki uit Servië.
Ja, nee, ik denk, laat ik jou maar uitspreken.
Kukariki. Het kan ook nog Racing Union zijn.
Zou jij als Twente Watcher ons 5 namen kunnen geven die de basis spelen bij Kukariki?
Nou, Atsits speelt daar.
Oh.
Ja, die is daar naartoe gegaan.
Die is daar naartoe gegaan. Ja. Nou, daar hoeven ze niet bang voor te zijn, want die maakt nooit een goal.
En die andere 4 bewaar ik.
Wel, dat is helemaal goed.
Die bewaar je.
Je weer heel slecht voorbereid.
Ja. Maar ze zijn er nog niet, hè? Want ze moeten eerst tegen Union, hè? Een ploeg uit Luxemburg nog. Ja. Maar goed, het zal Servië worden.
Ja. Marciano, ik ben wel verbaasd dat Seruki daar nog speelt eigenlijk.
Ja, ik ook. Goed seizoen gedraaid. Samen met Sadilek echt wel de baas op het middenveld. En ik denk dat... Sorry, ik denk dat de kracht van FC Twente vorig seizoen was gewoon dat blok van vijf, weet je wel. En die twee centrale verdedigers, Prupper en Hilgers, lang geblesseerd dan wel geweest. Maar in ieder geval, en dat blok daarvoor, samen met Oenestal, dat was denk ik wel de basis van heel weinig tegengoals. En dan hoefde je er eigenlijk maar één of twee te scoren. Nou, die fantastische eerste helft tegen PSV was denk ik wel een uitschieter met drie goals. Maar voor de rest hebben ze best wel veel wedstrijden met 2-1, 1-0. En als jij gewoon heel weinig tegengoals krijgt, dan doe je het over het algemeen heel goed. En dat is denk ik wel de kracht geweest van dit... van dit FC Twente. Voorin vond ik met Flap, Limnios, noem ze allemaal op, die bracht het te weinig. Het was echt Van Wolfswinkel die de goals maakte. En de rest eromheen stond heel lang op 3 goals, op 4 goals. En dat vind ik te weinig.
Nou, let maar op, Flap gaat meer brengen dit seizoen.
Nou ja, dat ja, heeft hij beloofd. Hij begint in ieder geval heel...
Hij gaf ook steekpaarsjes en was veel creatiever dan
voor. Ja, maar misschien is hij ook wel iets bevrijd, weet je wel. Kijk, eerste jaar moet je natuurlijk vanuit Anderlecht moet je het laten zien. En dan zit er best wel wat druk op. Ik denk dat er nu misschien ook een bepaalde vrijheid... Maar ik ben wel van mening dat FC Twente echt wel...
Hij heeft gewoon last gehad van die 8 miljoen. Hè. Hij is toen naar Anderlecht gegaan. En Flap is niet een speler van 8 miljoen.
Nee.
Hij is niet voor de Belgische top. Hij is gewoon goed. En hij heeft toch wel even getwijfeld over Fortuna zelfs. Hè. Dat kan flink verdienen.
Ja, maar 4 goals op nummer 10.
Veel te
weinig. Die maken wij ook allemaal. Als wij zoveel minuten mee mogen spelen. Jij niet, hè, maar wij met z'n drieën wel.
Ja.
Ik ook niet, hoor.
Maar, van Rots moest het niet komen. Nee. Van Limnios.
En Jenny heb je nu er wel weer bij.
Jenny heeft heel lang, want ik vond Jenny gewoon nog bangig.
Ja, die was, helemaal niet
ik weet niet of hij er al vanaf is. Maar dat was ook een beetje een lang verhaal. Dus alles wat er om Van Wolfswinkel heen liep.
Maar dit is wel beleid van Strooijen en Ron Jans. Iemand die gewoon zwaar onder de maat heeft gepresteerd. Hè? Flap op 10. Dat heeft hij gedaan.
Ja.
Maar gewoon daar dan toch de potentie in zien. En daar toch 2 miljoen voor betalen. En dat gaat hij terugbetalen door dit seizoen 13 goals te maken.
En wat jij net zei, hè, want Seruki naar Feyenoord. Ik heb Jan Strooijen nog even gebeld vanavond. Want Uisnes gaat daar dan misschien weg. Hè, ik denk, nou, dan komen ze bij Seruki. Maar Strooijen, die gaat niet zomaar spelers verkopen aan Feyenoord. Hilgers heeft hij ook van gezegd, van die blijft bij Twente. Feyenoord heeft wel een bod neergelegd voor Hilgers. Nou, zijn ze niet op ingegaan. Dus ik denk dat Twente ook gewoon een keer nee durft te zeggen nu.
Ja. Over Feyenoord gesproken, Hans. Moet Marciano al met een ballon op Schiphol gaan staan om Santiago Jiménez welkom te heten in de Eredivisie?
Ja, dat kan gewoon, want het is niet officieel rond. Oh. Maar praat er maar niemand over. Ik zeg 100% dat hij de eerste competitiewedstrijd voor Feyenoord speelt. Hij kan echt heel goed koppen. Hij heeft zijn eerste 2 seizoenen bij Cruz Azul, zeg ik goed.
Ja,
heeft hij niet al te veel goals gemaakt. Want hij heeft in zijn totaliteit heeft hij nu 87 wedstrijden gespeeld in 20 goals. Dat is niet superveel. Maar dit seizoen, 4 wedstrijden, 5 goals. Waarvan 2 waanzinnig mooie kopballen. Hij is redelijk snel. Hij heeft een behoorlijk schot. Kan goed koppen. Dus ja, ik denk dat het ook alleen maar goed is voor die arme Danilo. Die op dit moment eigenlijk... Ik was gisteren dan in de Kuip. Ja, dan hoor je mensen van, ja, wat kan die eigenlijk? Nou ja, dan als je naar statistieken kijkt. Hij heeft bij jonge Ajax, en die spelen ook gewoon tegen Go Ahead Eagles en Cambuur en NEC, heeft hij in 51 wedstrijden 33 goals gemaakt. Dat is geen krokettencompetitie.
Nee.
En hij heeft bij Twente in 33 wedstrijden 17 goals gemaakt. Ja, dus die jongen kan wel wat. Maar als je gisteren kijkt hoeveel goede voorzetten hij heeft gekregen. 0. Hoe zijn aanvoer is geweest. En als hij goede aanvoer krijgt, dat had hij bij jonge Ajax met Gravenberg achter hem, met Taylor achter hem. Als die jongen goede aanvoer krijgt, kan die best wat. Of zat ik hem te hoog?
Is dat nu niet een lullig dat je dus eigenlijk op een voorbereiding amper echt serieus getest, hè? En het team van Feyenoord is nog niet op orde, dat je zo'n jongen dan eigenlijk afserveert en een andere spits daar nu gaat neerzetten die goed kan koppen?
Maar ik vind het niet zo gek, Marciano, wat Arne Slot zegt. Van, we hadden vorig jaar Linssen en
Dessers.
En nu gaan ze het maar uitzoeken, Jiménez en Danilo. En misschien als hij ietsjes in de luwte gebracht kan worden, dat die Danilo gewoon blijkt dat het een prima speler is.
Nou, ik vond hem bij Twente heel vaardig, technisch. Maar hij was een beetje leep. En als je vorig jaar Feyenoord zag... hij was altijd lepen, een beetje aan het wachten. En maar als je dan vorig jaar Feyenoord zag, het werk wat die Linzen en Dessers moesten verzetten, ja, dat zie ik.
Maar dat zie jij niet.
Maar het gekke is,
zal hij dan wel snel op moeten pikken.
Ja, maar dat vraagt Slot wel.
Hij heeft toch ook heel veel van die goals gemaakt in dat vals druk zetten, ja, wat FC Twente toen met Chenny die naar binnen kwam. En volgens mij, hoe heet hij aan de linkerkant, die ook weggegaan is. Maar in ieder geval, die spitsen die zetten op een bepaalde manier druk. En daar profiteerde hij.
Quincy Menig.
Quincy Menig, exact. Ja. Ja. Dus die... dat is toch ook een beetje wat Slot wil. Hij wil toch ook dat druk zetten, dat voorchecken. Ja. Daar is hij toch dan volgens mij de uitgesproken persoon.
Of hij net zoveel
voor
energie levert als Linssen en Dessers.
Nou ja, als er om hem heen genoeg energie geleverd wordt, laat hem ze er maar inschieten.
Over Slot gesproken, Hans. Zijn contract is verlengd. Het is ongelooflijk hoe rustig die blijft. Hè? Terwijl die bijna geen spelers
krijgt. Ja, die is niet kwaad te krijgen.
Heel goed contract, denk ik dan.
Die zegt hooguit als je een vraag stelt na afloop van... ik vond ons erg goed spelen, zei hij. Of niet erg goed. Ik vond ons bij vlagen goed spelen. Maar jij volgens mij niet, hè? Ik zeg, nee, ik niet. Maar het maakt hem niet uit. Je mag het niet eens zijn met hem. Maar hij maakt zo'n ongelooflijk rustige, stabiele indruk. En ik vraag hem ook van... Weet je, jij hebt gezegd van... je kunt beter op 29 augustus 4 goede aantrekken... dan nu 3 verkeerde, voordat we de competitie ingaan. Ik zeg, ja, alleen het lijkt me wel handig dat jullie snel wat halen. Want tot 29 augustus speel je 4 competitiewedstrijden. Als je dan 4 punten hebt, dan loop je achter de fanfare aan. Ja. Maar ja, ik denk dat hij weet het... Jiménez, er is eind van deze week of overmorgen. Ik denk dat hij weet dat Feyenoord binnen nu en 8 dagen 1 of 2 linksbacks contracteert. En dan is mijn vraag over de linksbacks. Waren ze inderdaad geïnteresseerd in Kwakbiata?
Ja.
Want die is nu naar Cremonese?
Ja, Cremonese is een debutant in de Serie A. Ja, een jongen die bij Italië onder 21 zit, dus het is niet gek dat hij daarvoor kiest.
Hij is ook best goed, toch?
Hij is wel goed. Ja. Of hij goed genoeg voor Feyenoord is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval een vuurvreter. Maar ja, maar ik vind het wel frappant dat soort spelers ook gewoon Feyenoord afzeggen. Hè. Maar ook Brenet, die dan voor Twente kiest. Als je bij Feyenoord heb je best wel perspectief aan de linker of rechterkant. Ja. Maar hij kiest dan toch voor Twente.
Zeker Brenet, die ook nog wel eens linksback kan komen. Maar de tijden zijn blijkbaar veranderd.
Maar je zag Slot gisteren schrikken, joh. Die Pedersen die ging naar de grond. Dat is al een rechtsback die aan de linkerkant speelt. Maar...
Is het nu zo dat als Orsnes verkocht wordt, dat ze dan doorschakelen
naar Timber?
Timber, Serokio, whoever. Ja. Maar is het niet gewoon zo dat zij ook een Timber al sowieso erbij zouden kunnen moeten gebruiken? Want het is
ik
best
denk
wel heel
mager.
Ik denk
dat zij niet kunnen permitteren om nu al Timber te halen en dat Orsnes dan blijft.
Dus zij moeten echt eerst verkopen,
ze hebben vrijdag
positie
ook nog
vrijmaken en dan
ze
een
hebben vrijdag toch ook nog
een Szymanski, maar dat is eigenlijk de opvolger van Til, als ik het een beetje goed begrijp. En dan hebben ze daarachter hebben ze dan Kukcu en Ausners. Maar ze kunnen dus niet Timber nu halen.
Als één van die twee dus tijdens de competitie wegvalt, dan hebben ze eigenlijk al een probleem. Want dan moet je Geertruiden op het middenveld.
Ja, dat heeft hij in de voorbereiding al gedaan.
We hebben Toornstra nog, hè?
En Toornstra kun je altijd meeschuiven.
Toornstra heeft moeite met het belopen op dit moment. Wat ik gezien heb.
Toornstra komt altijd terug.
Nee, maar dat snap ik ook. Maar hangend op rechts is Toornstra van heel grote waarde. Maar in het centrum, het belopen, dat is best wel een dingetje.
Nou, we laten Slot met rust. Die gaat rustig kijken wat voor spelers er komen. Hans, je hebt gezegd, dus we moeten er wel even op terugkomen. Het moeten er 2 zijn, controleurs bij PSV.
Ja.
Want?
Ja, ik weet dat Ruud van Nistelrooy...
Die kijkt. En die gaat nu de...
Nee. Die wil graag spelen met 1 controleur. Dat wilde die bij Jong PSV ook. En dan 2 aanvallende middenvelders. Zoals Dick Advocaat eigenlijk zijn hele carrière heeft gevoetbald. Alleen, als je met 1 controleur speelt... We spelen die kant op. Dit is de ene controleur. Tegenstanders, die spelen...
Wel binnen de vakje blijven, hoor.
Tegenstanders spelen bijna allemaal met een 10. Minimaal met 1 10.
Ja.
En al die buitenspelers die komen naar binnen... En dan schuin achter hun spits.
Waardoor je eigenlijk met 3 tienen speelt.
Ja,
met 2 buitenspelers
dat gebeurt heel vaak. Dus je hebt minimaal 2 controleurs nodig. En als dan die buitenspelers van de tegenpartij naar binnen komen... dan heb je ook nog bij tijd en bijle een centrale verdediger nodig die doorschuift. Dus hij zal echt met 2 controleurs gaan spelen. Je zag het al tegen Betis Sevilla. Ja. Dat hij het eigenlijk, dat Veerman
daarnaast,
bijna klopt, naast Sangaré speelde, toch?
Ja, klopt helemaal. Ja, maar hij begon tegen Villarreal natuurlijk in de filosofie zoals hij dacht dat het zou lukken. Alleen Villarreal maakte daar gelijk gehakt van. Die hebben 6-7 momenten, echt open momenten laten zien. Ja. Van hey, als 1 controleur op die 6 lukt het niet. Weet je, Sangaré is sowieso al een beetje dat hij heel graag vooruit wil. Ja, hij moet echt beteugeld worden. Nou, en dan heb je ook nog dat ze in zijn rug weglopen, omdat die buitenspelers van PSV het nog niet door hadden. Dat als je een klein beetje knijpt, dat je je medespelers helpt. Nou, in de tweede wedstrijd tegen Real Betis zag je dat Veerman al vanuit achter de bal ging spelen. Dus in de opbouw stond hij al een beetje naast Sangaré. En dan merk je ook dat als hij dan die ballen verstuurt, dat natuurlijk, hij gaat niet 30, 40 meter overbruggen waardoor er een gat is. Dus hij speelt altijd wel een beetje in de buurt van Sangaré. En zo losten ze het een klein beetje op. Plus dat Madueke en Gakpo iets slimmer naar de binnenkant stonden bij verdedigende stellingen. Ja. Dus wat dat betreft is hij ook met die jongens aan de slag gegaan. Want Villarreal heeft natuurlijk wel blootgelegd waar ja, in het hele tactische plaatje het probleem ligt van PSV. Ja. En Real Betis, misschien iets minder goed dan Villarreal, die kon het niet zo blootleggen. Dus,
ik kan me niet voorstellen dat hij met één controleur blijft
spelen. Nee, dat denk ik ook niet. Maar Guti is het ook niet voor hem, denk ik. Guti en Sangaré.
En Til als aanvallende rechter middenvelder, dat is ook niet het beste voor Til. Nee. Til moet echt een lopende team zijn, denk ik. Maar goed, Van Nistelrooy ziet ze elke dag. Dus,
ja. Zaterdag de Johan Cruijffschaal. Dan gaan we het zien. En dan ben ik benieuwd wat voor team van PSV we gaan zien. Of dat echt helemaal het baasteam gaat zijn. We gaan zo naar Barcelona, Hans. Heb ik ook nog beloofd. Ja. Maar eerst, Tijmen, wil ik even naar een uitspraak van de directeur van PEC Zwolle, Marcel Boudestein. Die zegt, de doelstelling is zo goed mogelijk spelen en zoveel mogelijk wedstrijden winnen.
Ik moest aan die man van Pijnenburg denken bij de KNVB.
Ga je dat nog één keer zeggen?
De doelstelling is zo goed mogelijk spelen en zoveel mogelijk wedstrijden winnen.
Ah, is prachtig dit jaar.
Geweldige uitspraak. Daar kun je nu op mee.
Boudestein is goud, want die kwam 9 maanden geleden met zijn Rotterdamse brani bij PEC Zwolle. Was algemeen directeur. We hebben een gênante soap gezien deze zomer, want we hebben een stoelendans daar gedaan. Want Mike Willems werd aan de kansen.
Die zaten niet op één.
Ja, die konden elkaar echt niet luchten of zien. Nou ja, en vervolgens is dus nu Boudestein binnen een paar maanden technisch directeur. Ja, zonder enige achtergrond, zonder netwerk. En ja, dat hebben we gezien. En ja, ik heb wel te doen met Dick Schreuder. Die trouwens wel heel goed ligt met Boudestein. Die kunnen elkaar.
Maar waarom heb je met hem te doen?
Nou ja, die is daar binnengekomen. Die heeft er echt nog wat van geprobeerd te maken. En die heeft echt een geweldige speelstijl ook toegepast voor bij Zwolle. Ik heb er echt van genoten, de tweede seizoen zelf. Maar de halve selectie is daar weg. Nu wil Van Wermerskerken daar ook nog weg. En hij heeft een blik buitenlanders gekregen. En daar moet hij dan maar weer een team van smeden. En dat is geen sinecure. Nee.
En toen Marcel Boudestein de vraag kreeg, en promotie dan? Toen zei hij, ik ga dat niet als doelstelling neerleggen. Je bent straks een van de 9 kanshebbers. Misschien eindigen we 4e en dan is het een teleurstelling.
Ja. Nou, maar zo'n club met een begroting vorig jaar nog van 15 miljoen. Ja. Die moet toch uitspreken dat ze voor promotie gaan.
Ja, ze hebben je bent goed op de hoogte, hè? Zij hebben een Griekse spits.
Velios
hebben ze erbij. En dan hebben ze ook nog een Kroatische Sloveen.
Ja, Mrkonjic. Ja.
Dat heb je allemaal in de Spaanse kranten gelezen.
Ja, ja. En die heeft een heel goed linkerbeen, hè?
Ja, die heeft een prachtig linkerbeen. Maar die moet nog wel even ook in de filosofie van Schreuder passen.
Ja, dat
maar dat gaat. Dat ze hebben de tijd nog even.
Dat lukt Schreuder met twee.
Nee, zeker. Ja. Zeker.
Dus bij PEC Zwolle gaat het niet saai worden dit seizoen?
Nee, met Boudestein is het altijd bal.
Nee, maar, en hij zei ook liever 4-4 dan 0-0. Dat is ook een gevleugelde uitspraak natuurlijk. En het moet zijn alsof je naar de film gaat. Dat je na afloop zegt, dat was het geld waard.
Nee, maar hij heeft geweldige ideeën. Maar hij heeft bijvoorbeeld onder de 13 wilde hij afschaffen. Want dat is een ongeluksgetal. Wilde hij onder de 14. Dat was dan de filosofie Cruijff. En hij biedt spektakel. Er zit dan ook pek in. Het is echt allemaal
goud. Ja, geweldig.
Maar dus deze uitspraak kan ik vanavond aan mijn vrouw vertellen. De technisch directeur van PEC Zwolle, die wil heel graag leuk aanvallend voetbal spelen. En het zou ook fijn zijn als ze veel winnen.
Zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Ja. Dan wil ik de laatste 1 minuut en 17 seconden gebruiken. Ik geef jullie 3 opties. Fred voor Frenkie de Jong. Of blijven en je poot stijf houden en al dat salaris opeisen.
Ik ben al mee.
Punt 2, blijven maar wat salaris inleveren. Of punt 3, eieren voor je geld en naar Manchester United. Wat zou jij kiezen?
Ja, Manchester United.
Jij, Hans?
Lekker blijven met die Terpentijn Zijkers daar. Die gewoon hem aangetrokken hebben en hem miljoenen hebben beloofd of beloofd in zijn contract staat. Hij heeft er eventjes van afgezien. Zijn vriendin vindt het paradijs in Barcelona. Dit is zijn favoriete club. Laat die Laporta lekker het heen en weer krijgen. Ik heb het ook tegen hem gezegd.
Op het strand?
Op het strand.
In Spanje?
Ja.
Je kan het heen en weer krijgen. Wat is het in Spaans?
En Ernest Faber heeft het ook gezegd.
Okay.
Want die lag ernaast.
Oh, heel goed. Marciano?
Helft van het geld mee en dan Manchester. Heel snel. Ja. Ja, gewoon zeggen, oké, luister, 17 miljoen, ik weet niet hoeveel die krijgt. Geef me de helft mee en ik ga naar Manchester. En ik ga weer lekker voetballen. Ja. Want dit gaat
hem
niet
worden. Centrale verdediger.
Ja. Maar hij heeft een gesprek gehad, hè, vandaag.
Ja, in de Spaanse kranten stond dat hij gesprek heeft gehad en dat het leek uit te draaien op salarisvermindering. Verlaging, en dat hij dan blijft.
Ja, het is op een houtje bijten. Ze gaan naar 20 miljoen maximaal daar nu.
Ja. Het is op een houtje bijten.
Lekker je poot stijf houden, Frenkie.
Bedankt Tijmen. Bedankt Hans. Bedankt Marciano. Tot de Jan Cruijffschaal zaterdag op de ESPN te zien. Doeg!